Welkom bij de KNMI podcast seizoen 3. Vanuit de KNMI studio zijn hier Jet van Pasen en Rubert Konijn. Daar zijn we weer, de laatste aflevering van het seizoen en dit keer een ander presentatieduo. Rob is verhinderd vandaag en ik neem de honneurs waar, Rubert.
Ja, jij bent Jet en jij werkt bij communicatie. Wat ben je ook weer?
Woordvoerder.
Woordvoerder bij communicatie en superleuk dat je dit wil doen. Dat je de grote schoenen van Rob even wil vullen.
Ik ga mijn best doen.
Ja. Ja. We kijken terug op een heel mooi seizoen. Dit is de laatste aflevering. En we hadden afleveringen over het Noorderlicht, over de Elfstedentocht. En nu sluiten we af met een heerlijk voorjaarszonnetje. Dus naar buiten kijken.
En we hebben 3 leuke gasten in de studio. Onze collega Jorik de Wijs komt vertellen over het weer op Koningsdag, aanstaande maandag.
Zeker.
En klopt het dat het over het algemeen kouder is op Koningsdag dan dat het op Koninginnedag was?
Vroeger.
Gaan we zo horen van Jorik.
En dan hebben we collega Nadia Bloemendaal. Die komt ons alles vertellen over orkanen, over El Niño en wat het gevolg kan hebben voor Bonaire, Saba en Eustatius, de Nederlandse gemeentes.
En als klap op de vuurpijl hebben we niemand minder dan Helga van Leur. En op 12 mei komt haar boek uit, samen met gedragswetenschapper Rijntjan Renes. En dat boek heet Alleen als jij het ook doet. En daar gaan we het over hebben.
Hartstikke leuk, we gaan beginnen. Start de show.
In de studio hebben we hier collega Jorik de Wijs. Jorik, vertel, wie ben jij en wat is jouw rol bij het KNMI?
Ja, nou, ik ben Jorik de Wijs. Ik werk als meteoroloog in de Weerkamer. En dat betekent dat ik weersverwachtingen maak. En dat doe ik aan de hand van waarnemingen en van weermodellen.
En wat voor weer is het eigenlijk?
Ja, goed, jullie hoeven maar naar buiten te kijken, bij wijze van spreken. Het is, we hebben eigenlijk al wekenlang hartstikke mooi weer. Heel veel zon gehad. Het is droog geweest al een aantal weken. De temperaturen waren niet altijd even hoog. Maar eigenlijk, ja, klimatologisch gezien best wel normaal. Nou ja, goed, eigenlijk is die droogte best wel bijzonder. Dus het wordt sowieso een hele zonnige maand. Maar er is tot nu toe ook nog maar heel erg weinig regen gevallen. En nou goed, de natuur staat er nu nog goed bij. Maar ik denk wel dat het zou goed zijn als er binnenkort wel een keer wat regen gaat vallen.
Ja, je leest het ook al in de krant en je gisteren in het parlement nog vragen over de droogte al. Dus het is echt wel een dingetje.
Ja, klopt. Als je vanaf 1 april kijkt, zeg maar het begin van het groeiseizoen, dan, is het nu al droger dan de 5% droogste seizoen. Hè?
Maar goed dat we daar eerder in de podcastserie ook al met waterschap over gehad hebben. Ja. Die maakt zich echt zorgen over die voorjaarsdroogte met name.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is iets wat we vaker zien. En nou ja, ook dit voorjaar lijkt tot nu toe weer zo te gaan. Dus het levert heel veel mooi weer op. Maar ja, goed, het moet niet te lang zo droog blijven.
En zit er regen in de verwachtingen?
Nou, eigenlijk niet. In ieder geval niet op de korte termijn. Dus ja, goed, de komende dagen verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Redelijk veel zon. Ik denk wel in de ochtend af en toe wat bewolking, zoals ook vandaag het geval was. En het blijft droog voorlopig, zeker deze week. En dan ja, in de loop van volgende week zou er een keer een bui kunnen vallen. Maar die kansen zijn vast nog heel klein. Dus eigenlijk blijft het gewoon zo goed als droog.
Ook wel weer lekker vakantie weer, toch?
Ja,
hey, maar het allerbelangrijkste, hoe wordt het weer op Koningsdag?
Ja, nou ja, dat heb ik al wel een beetje verklapt, denk ik. Zeker in de middag verwacht ik gewoon een zonnig weer. De ochtend zal wel wat fris zijn en misschien plaatselijk ook wel bewolkt.
Ja, dat is een beetje een trend, hè? Die horen we, dat die ochtenden toch veel frisser zijn dan de rest van de dag. Wat kun je daarover zeggen?
Ja, het hoort wel een beetje bij de maand, dus bij april. Dus de zon is dan al wat sterker geworden, dus overdag warmt het goed op. Maar de nachten kunnen nog lang koud zijn. Het kan zelfs nog vriezen en dat is de afgelopen nacht ook wel gebeurd.
Wow. Op de grond?
Nee, zelfs ook wel op 2 meter. Dus op ooghoogte, zeg maar. Dus een koude nacht, een koude start is toch wel waarschijnlijk. Ik denk ook wel grijs in een deel van het land, maar dat trekt heel snel bij. En dan wordt het gewoon een zonnige dag. Met temperatuur uiteindelijk denk ik wel rond een graad of 15. Dus dat is helemaal niet verkeerd, denk ik.
Maar die mensen die 's morgens vroeg al op kleedjes gaan zitten op de vrijmarkt, die moeten zich nog wel even goed aankleden.
Ja, dat is wel verstandig, inderdaad. Zeker als je wakker wordt en het is onbewolkt, dan kan het koud zijn. Hè? 'S Ochtends vroeg, dus dan is het goed om daar rekening mee te houden, ja.
En nu gaat het verhaal dat Koningsdag vieren wij op 27 april, sinds 2013. Daarvoor hadden we Koninginnedag op 30 april. Nu gaat het verhaal dat die Koninginnedag altijd lekkerder weer was dan we nu Koningsdag hebben. Klopt dat?
Ja, nou, ik snap wel waar dat vandaan komt. En ik had zelf dat gevoel ook wel. Dat komt ook wel omdat dat in de afgelopen 20, 30 jaar ook wel het geval was. Dus Koningsdag hebben we pas sinds 2014. op de 27e, soms ook op de 26e. En wat vooral opviel is dat het over het algemeen qua temperatuur wel tegenviel. We hebben best wel wat koude Koningsdagen gehad. De nachten waren ook koud, met vaak vorst. Dus Koningsnacht vroor het gewoon.
Wel in thema met vorst?
Ja, dat inderdaad wel, ja. Ja, en qua weer was het eigenlijk helemaal niet verkeerd.
Maar geen code oranje?
Nee, dat niet. En het was zonnig over het algemeen ook wel. Maar qua temperatuur viel het wel wat tegen. En wat ook nog wel, wat mensen misschien ook weten, in 2016 en 2017 was het zelfs guur en een beetje winters, met winterse buien. En korrelhagel viel er toen. Dus ja, dat was totaal niet lekker.
Ja, en nu wordt
lekker.
Het in Dokkum gevierd, hè? Dat is ook wel, scheelt ook weer een graadje.
Dat scheelt wel een graadje. Vaak is het in het noorden of in de kustgebieden in de lente wat minder warm. Omdat het zeewater nog niet op temperatuur is.
Maar we zien een significant verschil tussen de temperatuur op Koninginnedag en op Koningsdag.
Ja, nou, dat klopt. Maar dat is eigenlijk, als je gewoon kijkt naar de klimatologie, dus het weer over een hele lange termijn, hè, over 30 jaar of meer, dan zie je geen, hè, of bijna geen verschil. Alleen, toevallig was het zo dat sinds er Koningsdag gevierd wordt, het vaak tegenviel met de temperatuur. Terwijl de laatste koninginnedagen, de laatste 10 bijvoorbeeld daarvoor, die waren over het algemeen vrij warm. Dus ja, als je er zo naar kijkt, dan klopt dat gevoel helemaal. Alleen, ja, daarom kijken we voor het klimaat naar een veel langere periode en dan blijken die verschillen een stuk kleiner te zijn, ja.
En als we denken aan klimaatverandering, kan je daar iets over zeggen? Hoe dat eruit gaat zien de komende 20 jaar?
Nou, ik denk wel een beetje dat wat we nu zien, dat een beetje de trend is ook. De temperaturen nemen sowieso toe. Dat geldt ook voor de maand april. Dus gemiddeld wordt het warmer. Maar dat neemt niet weg dat je af en toe een koude wind kan hebben uit het noorden, zoals deze dagen, waarin het toch wat tegenvalt. Koude nachten zijn natuurlijk goed mogelijk altijd. Ja, en wat verder vooral opvalt is dat het wat droger wordt en een heel stuk zonniger. En ja, dat is wat we nu ook gewoon meemaken. De afgelopen jaren is het gewoon heel snel zonnig
dus
geworden.
Dat past in de lange termijn trend van klimaatverandering.
Dat past zeker in de lange termijn trend.
Maar als we nog langer vooruit kijken, dan krijgen we weer Koninginnedag met koningin Amalia.
7 december.
Oh, dat wordt een hele koude Koninginnedag.
Als we inderdaad dan Koninginnedag gaan vieren, dan is het klimaat echt duidelijk anders. En dan zal het gewoon een stuk kouder zijn. Al zal het tegen die tijd ook alweer een beetje zijn opgewarmd.
Dankjewel, Jorik.
Ja, hartstikke leuk, Jorik. Ja. Dankjewel. Nou, de vraag van de luisteraar. We hebben een vraag gekregen van Laurens uit Zandvoort. En die vraagt zich af, waarom hebben stormen en orkanen eigenlijk een naam? En misschien hebben we die vraag wel gekregen omdat we een oproep hebben gedaan voor inzending van stormnamen. He, dat kan nog tot 7 mei. Kijk op www.kmi.nl of stuur een mailtje naar info@kmi.nl. En je moet er een goed verhaal bij maken. Want dan maak je het meeste kans. Dus we beoordelen vooral op de goede verhalen, Jet.
Ja.
En hoeveel suggesties voor stormnamen hebben we eigenlijk al binnen?
Nou, we hebben meer dan 1500 inzendingen al. Dus het wordt een hele strenge jury. Maar wat vooral belangrijk is bij de inzending, is je verhaal. Want een storm krijgt een naam omdat mensen hem dan beter onthouden. Dus als je weet, Storm Piet komt eraan en je hoort in het journaal Storm Piet waait en je hoort overal Storm Piet, dan onthoud jij veel beter dat Storm Piet aan de hand is en dat je daar maatregelen op kan nemen. En als het gewoon een storm is, dan vervliegt dat sneller. Dus, maar die stormnamen die maken wij samen, of die bepalen we samen met het KNMI van Engeland en het KNMI van Ierland. En dat gaan wij deze zomer weer doen. En mensen kunnen dus nu nog hun inzending sturen naar kmi.nl.
Ja.
Daar vind je een formulier. En maak vooral een mooi verhaal bij waarom jij die naam kiest.
En dan gaan wij hem beoordelen. En we hebben toen bij de eerste stormnaam, Kiara heette die, hebben we ook met het Verbond van Verzekeraars contact gehad. En die hebben gezien dat er gewoon, doordat die stormnaam een naam had en er veel meer mensen gehandeld hebben, de tientallen miljoenen minder schade is geweest van die hele grote storm. Dus het heeft echt wel effect.
Ja,
en het
heeft
is leuk om dat samen
effect
vast te stellen. En het is ook een mooi bruggetje naar onze volgende gast, Jet.
Jazeker, we hebben Nadia Bloemendaal in de studio. En Nadia is orkaanexpert en ook orkanen hebben namen.
Eigenlijk hebben we het daarvan, hè, van de orkanen. Ik bedoel,
dat weet Nadia alles over. Nadia, welkom.
Hi.
Vertel, wat is jouw rol bij het KNMI?
Ja, ik ben orkaanexpert, dus ik doe onderzoek naar orkanen, vooral in het Caribisch gebied, maar ook in andere delen van de wereld. Ik sta de media te woord als er orkanen zijn. Ja, dan zijn wij natuurlijk veel in contact met elkaar ook, Jet.
Ja, je hebt al eens bij Nieuwsuur gezeten ook, hè?
Ja.
Dus dit is een beetje, dit is voor jou appeltje ijsje.
Ja, maar wel gezelliger, hoor. Met mijn directe collega's.
Vertel over die namen van orkanen. Dat wij stormen een naam geven, dat komt vanuit die orkaanwereld.
Ja, bij orkanen doen ze dat al echt heel erg lang. Komt er eigenlijk uit voort, ja, precies wat je zei, van het is gewoon makkelijker in de communicatie. Want ja, voordat stormen een naam krijgen, heten ze Invest 91L of Invest 93L. Invest van investigation, area under investigation, van dit is een interessant gebied om naar te kijken.
Ah, leuk.
En dan hangen ze daar het cijfer 91 tot en met 99 aan en dan L van laagdrukgebied. Maar ja, als jij in de media Invest 91L, Invest 93L en Invest 95L hoort, ja, dan weet je begot niet meer welke storm welke is. Dan is het makkelijker om te praten over orkaan Rubert, Jet en Nadia.
Ja, zeker. En het komende orkaanseizoen, we horen van alles over een verwachte El Niño. Kun jij daar iets over vertellen? Wat
ja.
is het? En komt hij eraan?
Ja, meer en meer modellen wijzen inderdaad op dat er echt wel een significante El Niño aan zit te komen. Ja, een El Niño, dat betekent dat het water in een bepaald deel van de Stille Oceaan, ja, een beetje bij de kust van Peru, dat meer opwarmt dan gemiddeld. Dus het is bovengemiddeld warm daar. Ja, dan kan je denken, oké, wat heeft dat voor een invloed? Maar dat heeft echt een gigantische invloed op het weer wereldwijd. Want ja, het drijft een hele grootschalige atmosferische circulatie. En die circulatie die reikt ook bijvoorbeeld tot in de Atlantische Oceaan. En als gevolg daarvan zien wij met een El Niño dat juist orkaanactiviteit in de Atlantische Oceaan onderdrukt wordt. Het is ook echt gewoon letterlijk onderdrukt, omdat ja, de atmosfeer die duwt als het ware naar beneden in de Atlantische Oceaan, waardoor stormen die proberen te vormen, die willen natuurlijk naar boven bewegen, ja, die worden eigenlijk tegengehouden door de atmosfeer. Dus ja, onder een El Niño verwacht je doorgaans minder orkanen in de Atlantische Oceaan.
Dus zo ziet het er naar uit.
Ja, dat is de hint nu. Maar daarbij moet ik ook een kanttekening plaatsen. Want een paar jaar geleden was er ook een sterke El Niño. Maar doordat het zeewater in de Atlantische Oceaan toen echt bovengemiddeld warm was, zorgde juist dat zeewater voor extra opwaartse energie. En doordrukte dat eigenlijk weer die neerwaartse beweging. Waardoor we alsnog bovengemiddeld meer orkanen zagen.
Zijn twee tegengestelde effecten. Die even afwachten hoe dat elkaar weer.
Ja, precies. Maar voor nu is even de verwachting dat de El Niño het wint. Maar ja, we moeten het natuurlijk zien. En 1 juni begint het seizoen weer. Dus
wat zijn heel grof de gevolgen voor die Nederlandse gemeenten? Bonaire, Saba en Eustatius in de Caribisch Nederland?
Ja, nou ja, goed. Dat de kans dat er een orkaan vormt, die is wat kleiner. Maar we zeggen in de orkaangemeenschap ook al, it only takes one hurricane. Je hebt maar 1 orkaan nodig om het een heel impactvol seizoen te maken. Dus ja, mensen moeten zich nog steeds gewoon voorbereiden voor het orkaanseizoen, zoals dat ze dat in elk ander jaar doen.
Zeker. Maar en El Niño zorgt er ook voor dat het wat droger wordt?
Ja, dat zijn even de effecten buiten de orkaan, inderdaad. Doordat het dus de lucht eigenlijk naar beneden drukt, kan er ook minder regen ontstaan. Dus je krijgt hogere condities. Ja, en dat zie je in het hele Caribisch gebied optreden. En als het echt heel heftig is, zie je ook dat gewassen uitdrogen. Dus je krijgt ook een afname in je productie.
Ja, het is zelfs een groot artikel in The Economist dat het ook gewoon vanwege die kunstmest die duurder wordt en dan El Niño eroverheen en slechte, dat er echt een wereldwijd grote hongersnood zou kunnen gaan komen.
Ja, die bericht heb ik inderdaad ook al gelezen, ja. Ja.
Interessant. Ja. Of interessant, spannend.
Ja, het is spannend.
En wat zijn specifieke gevaren voor die kleine eilandjes in dat gebied?
Een orkaan typeert zich eigenlijk door 3 gevaren. Dus je hebt de wind, de stormvloed en de neerslag. Er komt echt heel veel neerslag uit zo'n systeem. Voor die kleine eilandjes, ik zeg altijd vooral de wind en de neerslag is heel erg belangrijk. om naar te kijken. Want ja, overvloedige neerslag, zeker op vulkanische eilanden als Saba en Sint-Eustatius, ja, dan krijg je heel snel aardverschuivingen, modderstromen, dat soort dingen.
Iedereen heeft het alleen maar over de wind, hè? Dus windkracht 12, windkracht 13, elkaar.
Ja, categorie 1, categorie 2, al die categorieën gaan op basis van wind. Ja. Maar wind is eigenlijk niet het grootste probleem. Dus okay. daar krijg je een soort false sense of security eigenlijk van. Mensen die zien vaak een lage categorie storm als een lage risicostorm. Alleen de categorie zegt alleen maar iets over wind. Het zegt helemaal niks over stormvloed en neerslag. En dan kan je dus nog steeds hebben dat je een lage categorie hebt, maar heel hoog neerslaggevaar.
Wat eigenlijk gevaarlijker is.
Dat is heel erg gevaarlijk, ja. En ook zeker in de risicocommunicatie. Als jij het hebt over categorie 1, maar heel veel neerslag, maar heel veel stormvloed. Het ding is, en daar doe ik dus ook onderzoek naar, en collega's van mij die hebben dat ook al aangetoond. Op het moment dat jij zegt categorie 1, ja, dan gaan eigenlijk de oren dicht. En wat jij daarna zegt over stormvloed en neerslag, dat blijft niet meer hangen.
Nee.
Met alle gevolgen van dien eigenlijk, ja.
En hoe zit het met die stormvloed? Dat heeft iets te maken met dat orkanen langstrekken aan de noordelijke kant of de zuidelijke kant van een eiland. Wat is het verschil?
Ja, nou ja, dat heeft ermee te maken met hoe het windveld georiënteerd is. Dus op het noordelijk halfrond is de wind in een orkaan, die gaat tegen de klok in. En eigenlijk krijg je dan dus... Ik zie Rupert al een beetje meedraaien.
Ja, ik moet even denken. Maar,
ja. En wat je dus ziet, bijvoorbeeld bij Saba en Sint-Eustatius, is dat als de orkaan...
Dat zijn onze bovenwindseilanden.
Dat zijn
onze hebben eigenlijk het meeste hurricane
Ja, die liggen in de Hurricane Alley, zoals we dat noemen. Maar als je daar een orkaan hebt die ten noorden langs trekt, dan is eigenlijk dat windveld grotendeels van het eiland afgeoriënteerd. Dus die stormvloed bouwt zich niet zo op langs de kust. Maar als je een orkaan hebt die langs de zuidkant trekt, dan heb je juist die aanlandige wind. En daar krijg je ook nog eens bij dat op veel van die Caribische eilanden staat de bebouwing doorgaans in de luwte, oftewel aan de zuidkant. Omdat
daar 90% van de tijd de wind...
Noordoostenwind staat vanuit de Passaat, inderdaad. Dus ja, er wordt aan de zuidkant gebouwd. Nou, dat is 90% van de tijd, is dat superhandig. Ja, 99%. En dan misschien die ene keer dat er een orkaan voorbij trekt die dan net ten zuiden langs trekt, dan heb je vol die wind op dat gebied staan. Nou ja, als ik je een voorbeeld mag geven. In 2017 is orkaan Irma ten noorden van Saba en Sint-Eustatius langsgetrokken. Toen hebben ze eigenlijk niet zoveel last van de stormvloed gehad. Orkaan Maria kwam 2 weken later ten zuiden van die eilanden. En toen hadden ze juist heel veel problemen van de stormvloed.
En dat soort dingen wil je eigenlijk ook in die nieuwe categoriseringen meenemen. Impact.
Ja. En de neerslag. Alle drie samen. En daar een nieuwe categorie van maken. Daar ben ik druk mee bezig.
Spannend.
Ja.
Hey, en dan hoorde ik nog van dat sommige mensen dus eigenlijk ook beter handelen naar stormnamen met een vrouwelijke naam dan met een mannelijke naam. Of is dat een of juist niet beter? Of is er een verschil?
Je wou het echt weten, hè?
Ja, ik wil het wel weten.
Dat is een bias in de data. En dat komt doordat...
Even voor de luisteraars, wat is een bias?
Een soort afwijking in de data. Maar het is niet tekenend voor het overheersende beeld. Vanaf de jaren 70 worden om en om mannen- en vrouwennamen gebruikt in het benoemen van orkanen. Maar daarvoor werden eigenlijk wat de meteoroloog wilde, dat was de naam die de storm kreeg. Ja. Ja, wat dacht die meteoroloog? Oh, daar komt een hele zware storm aan, die noem ik naar mijn vervelende schoonmoeder. Er gebeurde echt heel veel, waardoor dus voor 1970 kregen stormen doorgaans alleen maar vrouwelijke namen. En daardoor bestaat een beetje het beeld dat die vrouwelijke namen, dat die meer schade en meer doden opleveren, omdat mensen denken, het is een vrouwelijke storm, hoeveel kwaad kan dat?
Ja,
en dan juist dat probleem. Maar dat is echt een afwijking inderdaad. Want als
een beetje
je dus
broodje-aap verhaal.
Ja,
eigenlijk.
Want als je dus corrigeert voor, zeg maar, dat vanaf 1970 die mannelijke namen er ook bij zitten, dan zie je helemaal geen verschil.
Nee, en straks krijgen we nog genderneutrale namen, dan is het helemaal...
Precies, dan kunnen we daar ook weer op gaan corrigeren.
Dankjewel, Nadia.
Ja, graag gedaan.
Super, interessant, dankjewel. Nou, we zeiden het al in de inleiding. Ontzettend trots dat we in deze aflevering Helga van Leur hebben. Hi Helga. We kennen je natuurlijk. En ik denk veel van onze trouwe luisteraars kennen je ook. Maar vertel nog even wat je gedaan hebt en wat je nu doet.
Nou ja, ik ben ooit weervrouw geweest bij RTL 4. heb ik 20 jaar gedaan.
Zo.
Daarvoor werkte ik bij Meteoconsult als meteoroloog. En ik ben nu alweer 9 jaar geleden gestopt. En ik ben nu, ik noem mezelf ambassadeur van deze aarde. Dus ik hou me bezig met klimaat. Wat is de impact? Wat kunnen we eraan doen? En nog belangrijker, hoe komen we in beweging?
Ja, want daar heb je een boek over geschreven. Alleen als jij het ook doet. En we willen daar heel graag aandacht aan besteden in deze podcast. 12 mei komt het uit. Het gaat volgens mij over dat we allemaal een beter klimaat willen, maar dat we er niet naar handelen. En dat lijkt me een ontzettend relevant en interessant issue. Waarom heb je het boek geschreven?
Nou ja, omdat je natuurlijk vanuit klimaat weet dat de urgentie er is. En er moet gewoon ontzettend veel gebeuren. Alleen, ook al liggen de oplossingen voorhanden, we doen er zo verrekt te weinig mee. En ik kwam in een gesprek met Nigel Renitz. Dat is een sociaal psycholoog aan de Hogeschool Amsterdam. Hij weet heel veel van gedrag. Ik weet veel van klimaat. Hij is zich aan het verdiepen in het klimaat. Ik aan het verdiepen in het gedrag. En zo kwamen we elkaar tegen en we zeiden, we moeten hier gewoon iets mee. We kunnen zoveel, maar er zitten een aantal dingen in ons hoofd in de weg. En wat is dat dan? Kunnen we dat verhogen? En hoe kunnen we handvatten geven om dat te tackelen?
En ik ken jou ook als klimaatfluencer op de socials. Kwam daar ook inspiratie vandaan? Want ik kan me voorstellen dat je daar heel veel reacties op krijgt op jouw posts over klimaat en hoe je daarmee omgaat.
Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel een beetje weten hoe het gaat via de socials. De mensen die het heel erg met je eens zijn, die hoor je eigenlijk niet zo. En de pruttelaars die laten zich ruimschoots van zich horen. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met die tegenwind om? Je hebt dan het gevoel dat niemand het eens is met het klimaat en iedereen overal tegen is. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Je krijgt een enorm vertekend beeld. Er is net ook weer onderzoek uitgekomen dat echt 3/4 van de Nederlanders zich echt wel zorgen maakt over het klimaat. Dus die grote hele stille middengroep, die wil best wel. Nou ja, met het boek hebben we geprobeerd uit te leggen dat er een vijftal interne monsters zijn. Ja, we hebben ze monsters genoemd, maar daar hebben we ook heel lang over gediscussieerd. Oh, ja. Omdat het zo negatief klinkt. Maar het gaat erom dat er een paar automatismen in je brein zitten die je helpen de dag door te komen. Echt fantastisch, maar het belemmert logisch klimaatgedrag. En dan kun je denken aan snelle Jelle, dat je gewoon heel snel beslissingen wilt nemen. Dat zit in ons oerbrein. Je kunt denken aan Jan en Alleman. Wat doet mijn directe omgeving? En als je in je directe omgeving allemaal mensen hebt die mopperen dat er niks bevalt, ja, dan ga je er gewoon niet mee. Dus het is eigenlijk ook kan wel heel logisch. Nou, dan hebben we nog Comfort Charlie, dat je graag in je eigen comfort blijft zitten, wat je altijd al kende. Dan blijf je dan doen wat je altijd deed. Dan heb je ook nog van goede wil. Dus dat je eigenlijk van binnenuit best wel graag dingen goed wil doen. En dat hoef je echt geen complimentje voor te hebben. Sterker nog, als dat naar de oppervlakte komt, dan ga je toch anders gedragen. Maar we willen eigenlijk best allemaal wel het goede doen. En dan hebben we er nog eentje. Jan en Alleman, Comfort Charlie.
Ik hoor wel allemaal stormnamen langskomen.
Ja, Comfort dat Charlie. Zou ook
wel. Je kan ze insturen, Helga.
Ja, ja. Nee, maar dat, en je wordt natuurlijk buiten enorm verleid door alles wat er gebeurt, hè, met reclames. Er wordt op fors gesorteerd. Welke keuze moet je het eerste maken? In plaats van dat je echt even bewust nadenkt, weet je, wat zou eigenlijk een betere keuze zijn? En dat kan allemaal wel. Het is allemaal echt niet zo moeilijk. Maar ja, je moet wel even zien wat er gebeurt in je hoofd. En zo kunnen we met z'n allen makkelijk een andere turn gaan maken. En dat is niet van de een op de andere dag totaal anders. Maar gewoon kleine stapjes, dat je beseft, ik zit nu in een omgeving waarbij ik eigenlijk heel erg naar een ander kijk. Maar nou ja, misschien zijn er ook heel veel mensen die het wel goed doen. Hè? Dus de sociale media roepen heel veel mensen wat allemaal niet werkt. Maar ja, kijk naar dingen die wel werken en laat je daar inspireren.
Ik denk dat dat ook een beetje de feedback is, hè? Die je uit lezingen en uit allerlei interactie met mensen krijgt. Dat iedereen wel graag wil, maar die praktische belemmering een beetje ondervindt. En ook wel mooi hoe je dat dan samen met zo'n onderzoeker ook heel praktisch weet te maken. Was dat een beetje de inspiratie ook om dit te doen?
Ja, en het is gewoon echt wetenschappelijk onderbouwd. Want Rijn-Jan is echt een wetenschapper.
Ja, heel goed.
Ze had allerlei onderzoeken bij waarbij proefjes en testen gedaan zijn. Dat is echt superleuk. En dat moet ook gewoon een groot handvat zijn. Want die mensen die al heel groen zijn, ja, die hoef je niet te overtuigen. Die vinden hun weg wel. De sceptici aan de andere kant van het spectrum, die vinden toch niks oké. Die voelen zich per definitie aangevallen met angstpropaganda. Maar een klimaatverdienmodel en nou, ik kan de bingelkaart zo invullen. Willen we ook allemaal niet bereiken, hoeft niet. Maar die hele grote middengroep die eigenlijk echt best wel wil, maar ook best wel informatie mist. Dat hoor ik vaak bij lezingen, dat mensen zeggen, Ik snap maar eigenlijk hoe die linkjes aan elkaar liggen. Hè? Dat klimaat een hele belangrijke aanjager is voor voedsel, voor veiligheid, voor je infrastructuur, hoe je woont, waar je werkt, hoe je landschap is ingericht. En als je dat een beetje begint te snappen, ja, wordt het ook gewoon veel leuker om ermee aan de slag te gaan.
Leuker en makkelijker natuurlijk. Ik hoor een beetje die types. We zullen ons allemaal herkennen in misschien wel meer dan één type. Net in welke rol
je... Het is allemaal één.
Ja, precies. En daar in jouw boek staan straks, of in jullie boek, handvatten hoe je nou die stap verder doet. Hoe ga je daar nou in de praktijk mee om?
Zonder dat wijzende vingertje is het meer het herkennen van... Oké, maar nu is bij Jan en alle mannen een beetje dominant. Hoe kan ik daarmee spelen? Of snelle Jelle, ik maak heel snel keuze met mijn reptiele brein. Dat helpt je de dag door. Er zitten heel veel goede kanten aan. Maar als jij klimaatvriendelijk gedrag wil doen, ligt dat niet zo voor de hand. Dan moet je vaak even wat langer stilstaan. Je moet misschien wat meer etiketten lezen. Dan moet je erin verdiepen. Dat denk je het goede te doen. En dan hoor je weer berichtgeving dat het toch allemaal weer niet klopt. Dat er negatieve dingen zitten. Ja, wat moet je daar dan mee? En dat boek helpt je dan gewoon om daar op een positieve manier naar te kijken. En jezelf ook gewoon een schouderklopje te geven. Weet je, je doet echt heel veel dingen goed. Hey, en het leuk is, kan nog beter.
Ja, dat hebben we ook zo nu en dan wel eens even nodig, hè? Klein schouderklopje. De wereld is al, dat zie je natuurlijk wel, hè? De wereld staat in brand op allerlei manieren. En ook nog het klimaat. Het is ook wel fijn volgens mij dat je dat koppelt aan die andere dingen, ja.
Ja, dat mensen bij klimaat een heel negatief associatie hebben.
Ja.
Het is een hele linkse hoek en dat is allemaal idealistisch. Maar het is zo recht, zo knijterrecht zoals het maar zijn kan. Want het gaat over de economie, het gaat over voedselbeschikbaarheid, voedselveiligheid. Het gaat over ja, migranten. Als je ergens niet meer kunt wonen omdat je geen beschikking hebt over voedsel of zoet water, snap ik echt wel dat je ergens anders naartoe gaat. Dus als je dat een beetje in de context kunt zien, ja, dan wordt het ook gewoon veel makkelijker om er iets mee te doen.
Hey, wij zitten ook vaak natuurlijk met het dilemma. Hoe communiceren we over klimaatverandering? Moeten we zeggen dat de wereld onleefbaar wordt? Of moeten we toch nog handelingsperspectief bieden? Doemverhalen helpen niet? Wat zou jouw advies zijn voor het KNMI? Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?
Ja, als ik het perfect zou weten, jongens, dan heb ik het zo te handen.
Nou ja, jij
er zijn natuurlijk verschillende groepen die verschillend reageren. Ik had laatst een lezing waarbij ik inderdaad uitlegde van joh, dit zijn de wetenschappelijke inzichten. We kunnen hier heel veel mee, voor jullie liggen heel veel kansen. En als feedback kreeg ik, ja, het is klimaatpropaganda en je roept dat de wereld vergaat. Toen dacht ik, dat heb ik helemaal niet geroepen.
Oh.
Dus ja, dat zit dan blijkbaar in hun hoofd en ze zitten in die weerstand. En dat ga je natuurlijk nooit tackelen. Je kunt niet argumenten met dat soort argumenten weerleggen. Het gaat ook om een stukje gevoel mee te geven dat mensen een handelingsperspectief hebben. Dat ze ook echt zelf wel een aandeel in dit geheel hebben. En dat we het met elkaar doen. Daarom heet het boek ook Alleen als jij het ook doet. Dat we erg geneigd te zijn naar een ander te kijken. En denk, ja, weet je, maar mijn buurman doet het niet. En China dan.
Ja.
En de US, die doet ook allemaal niks. Maar er gebeurt ondergronds ongelooflijk veel. En het KNMI moet zich natuurlijk richten op de wetenschappelijke inzichten. Maar het zou ook heel leuk zijn als je een linkje kunt leggen met wat er dus al wel gebeurt. Al zijn het maar initiatieven die nog in het beginstadium staan. En denk aan de Green Village in Delft, dat je allerlei proeven doet. Waarbij je kijkt, gaat het wel werken, niet werken en daarna pas gaan opschalen. Maar als je niet weet dat dat al ergens speelt in die proeftuinen, ja, dan raak je misschien ook een beetje verward door al dat tegenwind wat allemaal niet werkt. En laten we wel wezen, het nieuws laat ook altijd de randjes zien van wat niet werkt en van wat afwijkt. Ja. Dus laat je daar niet door misleiden. 95% gaat wel goed en er zijn heel veel mensen bezig met hele leuke dingen om te zorgen dat we een leefbare, fijne, betaalbare, veilige, toffe wereld overhouden.
Veilig ook, hè? Ja,
we het goede een, nieuws laten
sorry,
zien.
Ja, we hebben pas ook bericht gemaakt over wat China eigenlijk doet eigenlijk aan energietransitie. Hè? Dat is ongekend eigenlijk.
Nou ja, dat soort dingen. Het eerste wat je hoort, ja, maar China. En dan zeg ik ook, nou ja, weet je, dat begrijp ik. Maar ja, waar bestel jij je spullen? Heb je wel eens gekeken waar het vandaan komt? Ja, China, Pakistan, India, omdat het lekker goedkoop is. Als je alleen naar je portemonnee kijkt, gaat dat ook niet werken. En als ik eerlijk betaald wil worden, ik neem aan dat jij dat ook wil, ja, dan moet je ook bewustere keuzes maken in jouw aankopen. Misschien minder aankopen, beter kwaliteit aankopen, kringlopen gaan sluiten, dat dingen vaker gebruikt kunnen worden. Ja, zo moeilijk is het eigenlijk helemaal niet. Maar dan helpt het als jullie verhaal schrijven wat China doet.
Ja. Ja, zeker.
Ja, er gebeurt eigenlijk meer goed dan minder goed. Alleen van dat minder goed, daar horen we veel van. En mensen die het er niet mee eens zijn, die roepen het hardst. En we hebben juist die grote meerderheid nodig die al bezig is en heus wel eens is met dat er wat moet gebeuren. En daar hebben ze wat aan met jouw boek.
Ja, en dan vanuit passie praten en niet vanuit frustratie. Want als iemand naast mij beklag komt te doen wat allemaal niet werkt, dan haak ik eigenlijk ook al af. Ja. Als je zegt, joh, ik heb hier zelf best wel wat moeite mee, ik ben een beetje zoekende. En dan ook gewoon vragen, heb jij er ideeën over dat je iemand daarbij betrekt? Ja, dan zul je zien dat je echt wel een gesprek op gang krijgt. Het moet ook een gesprek zijn, het moet geen monoloog zijn. En dat is natuurlijk lastig, want als je als KNMI via een website moet gaan communiceren, ja, dan is het uiteindelijk ook een soort van monoloog. Maar je kunt wel in dat gesprek laten voelen dat je mensen ziet, dat je het ongemak begrijpt, dat je ziet wat patronen zich afspelen en dat je dat dan een beetje zou kunnen tackelen. Ik denk dat je een heel eind komt. Jullie doen ook heel veel goed met het klimaatbericht, gewoon elke week. Top! Alleen de grafische vormgeving, dat vind ik vaak nog ingewikkeld. Ik denk, ja, dat snapt de simpele leek niet.
Hartstikke bedankt voor de tips. En we kijken enorm uit naar je boek, Helga.
Ja, dankjewel, Helga, voor dit gesprek.
Jullie ook bedankt.
Nou, een beetje melancholisch gevoel, want dit was de laatste aflevering alweer in deze serie. We gaan hopelijk snel toe naar een nieuwe serie, maar voorlopig eventjes zomerpauze. Dat was natuurlijk weer een superleuke uitzending, Jet. En bedankt alvast voor het vervangen van Rob.
Graag gedaan. Ik heb veel geleerd van Jorik, van Nadia en ook van Helga.
Ja, je weet dat het weer op Koningsdag gaat worden.
En we weten ook, we moeten gewoon die kleedjes af op Koningsdag. Want kringloopwinkel kleedjes kopen, hergebruiken.
Hergebruiken, dus ga vooral naar Koningsdag op tijd.
Met een jas aan.
Met een jas aan eventjes, want 's ochtends kan nog best wel een beetje fris worden. Maar we weten ook wat het weer op Koninginnedag over 20 jaar gaat worden eigenlijk.
Ja, moet je ook een jas aan, denk ik.
Denk het wel. En dan hadden we natuurlijk aandacht besteed aan onze Caribische eilanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba met El Niño, hurricane verwachtingen. En een hele mooie ontwikkeling richting nieuwe namen die beter de impact van hurricanes aan gaan geven. En ik ben heel benieuwd naar het boek van Helga.
Ik ook, 12 mei komt het uit.
We hebben een heel mooi inkijkje gehad in wat we zelf kunnen doen en waarom we dat zouden doen. En het is denk ik ook heel leuk. We hebben het vaak over weer en klimaat. En ik vind het ook leuk om deze laatste aflevering juist de link te leggen naar wat je zelf kan doen. En hoe leuk dat kan zijn ook. En hoe belangrijk dat is voor een veilige wereld.
Zeker. En volgens mij sluiten we af met een liedje.
We hebben een heel mooi liedje ingestuurd gekregen van Renske uit Wageningen. En Renske heeft het nummer Umbrella van Rihanna natuurlijk ingestuurd. Ik zal even voorlezen wat ze ingestuurd heeft. Het liedje Umbrella van Rihanna is een liedje dat voor mij vriendschap vertaalt in de verschillende soorten weer. Wat voor weer het ook is, we zijn er voor elkaar en we maken er een feestje van. Als komende Koningsdag de zon schijnt, floreren we samen. En als het regent, dan staan we samen gezellig onder een paraplu.
Nou, daarmee sluiten we af. Dank voor het luisteren. Laat ons weten wat je ervan vond. En dat kan via een mailtje naar info@knmi.nl. Geef ons ook sterren in je podcast-app. Dan kunnen anderen ons sneller vinden. En het volgende seizoen start waarschijnlijk na de zomer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.